In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Staat ook op deze tweede paasdag onze hulp en onze enige verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen uit de 122e psalm en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Het is het eerste vers uit psalm 122. Vanmorgen openen we de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen in het Nieuwe Testament. Wij lezen allereerst uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 27e hoofdstuk, de versen 50 tot en met 54. En daarna uit het laatste Bijbelboek, Openbaring. En daarvan hoofdstuk 21, de versen 21 tot en met 27. We noemden nu Matteüs 27, vers 50 tot 54. En Openbaring 21, vers 21 tot 27. We zingen na de schriftlezing uit Psalm 21, vers 6. Gewis, gij zult alle eeuwen door hem met uw gunst verzellen en tot een zegen stellen. En daarna willen we ook in deze dienst in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat ditmaal met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea.
En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofden over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods Zoon. Dan gaan we verder in Openbaring 21, vanaf vers 21. En de 12 poorten waren 12 parelen. Een iegelijke poort was elk uit één parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig zullen worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden des nachtdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat onreinigt en gruwelijk doet en leugens spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens, des Lams. Van u spreken met mij in zijn of haar hart, met de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, De Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geborene Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met de heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Gemeente, met de hulp des Heren mag ik u vanmorgen het woord bedienen zoals dat tot ons komt uit de eerste schriftlezing, Matteüs 27. En daarvan de versen 52 en 53. Matteüs 27, vers 52 en 53, daar luidt Gods woord, onze tekst als volgt. En de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Wij verenigen ons in gemeenschappelijk gebed. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, het is een wonder van uw goedheid, van uw trouw en van uw langmoedigheid over ons, dat we elkaar op deze tweede paasdag in uw huis mogen ontmoeten, om na datgene wat we gisteren al gehoord hebben vanuit het paasevangelie opnieuw onderwezen te worden in dat rijke heilsfeit van de opstanding van de Heere Jezus. U spaart ons in het leven. U geeft ons de rust en de ruimte en de vrijheid om samen naar de kerk te gaan of thuis mee te luisteren met de dienst. Laten we dat niet klein achten, Heren. Als wij beseffen dat wij leven in een wereld vol oorlogen en geruchten van oorlogen, vol loopgraven, een wereld waarin mensen dag in dag uit met allerlei geweld, maar ook met ziekten en natuurrampen geconfronteerd worden. Iedere dag horen we van talloos velen die het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. En ons wilt u nog in het leven sparen, in dat liefelijke heden van uw genade. En wat een wonder is dat, Heren. Niet alleen dat u ons spaart, maar ook dat u ons dat evangelie van de Heere Jezus laat verkondigen. Immers, als wij de wereld overzien, dan is deze aarde in feite één grote begraafplaats. Als wij onszelf in geestelijk opzicht bezien, dan zijn we toch, wat uw woord zegt, van nature dood in de zonden en in de misdaden. Deze wereld is eigenlijk niet anders dan dat dal vol door het doodsbeenderen, waar eenmaal een van uw knechten bijgestaan heeft en waar hij zich van afgevraagd heeft: hoe zullen deze beenderen leven? Heere, van ons uitgezien is het ook een onmogelijkheid. En wilt u ons daarvan ook overtuigen? Leer ons in de spiegel te zien om ons van onze armoede en onze doodsheid te overtuigen. Opdat zo plaatsgemaakt wordt in ons leven voor hem die zelfs op de dood een antwoord kon geven. Die zelfs die onoverwinnelijke laatste vijand te sterk is geweest. Die uit het graf is verrezen. Die het leven dat hij verworven heeft met in zichzelf dode zondaren wil delen. Heere, zullen we daarin delen? Zal er met ons iets dergelijks gebeuren als we met de graven hebben zien gebeuren in Matteüs 27? Dan hebben wij de werking nodig van uw Heilige Geest. De vaderen van Nicea hebben het ons zojuist voorgezegd. En overtuig ons ook van die waarheid, dat het uw Geest is die Heere is en levend maakt. Die Geest heeft u eenmaal uitgestort op alle vlees. Het is die Geest die van de kerk zijn werkvloer wil maken om mensen in hun doodstaat op te zoeken, op te wekken en hen Christus en al zijn weldaden deelachtig te maken. En dat is het voornaamste waar we behoefte aan hebben, Heere. Als we ook op deze dag gereed staan om samen naar uw woord te luisteren. De gemeente is opgekomen. Uw knecht heeft zich voorbereid. Het woord zal straks klinken. Uitgelegd worden en aan de harten gelegd worden. Maar zal het in ons hart ingaan en vrucht dragen? Dan is er meer voor nodig dan alleen een dienaar die spreekt en een gemeente die luistert. Zal het waar worden dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven? Heren, dan hebben we die Geest van u absoluut nodig. Kom dan naar uw belofte erin mee. Laten we ook in de dienst van vanmorgen dan mogen bemerken dat het geen inbeelding is wat ons is verkondigd. Dat het waar is wat het evangelie ons vertelt. Dat wij met een levende Heere te maken hebben. Geef dan dat wij samen mogen luisteren. Ja, ons zalig mogen luisteren. Aan de klanken van uw woord. Dat het tot bekering mag zijn van die onbekeerd zijn. Dat u wilt arresteren. En in de nood wilt brengen, opdat er een roep naar boven geboren zal worden. O God, wees mij zondaar genadig, dat degenen die u zoeken en die zo vol vragen zitten, dat die antwoord mogen ontvangen en mogen bemerken dat u hen kent en dat u van hun strijd af weet. Wil uw volk en kinderen bevestigen in het geloof waarmee ze de toevlucht leerden nemen tot de zaligmaker. Heren, ook zij kennen strijd tegen vijanden die ze voor hun bekering niet kenden. maar die hen dagelijks op de hielen zit. De duivel, de wereld, hun eigen zondige vlees. Heere, geef dat het woord wat klinkt tot bemoediging en versterking mag zijn. En dat ook dat uitzicht mag aanlokken, wat ons uit het laatste Bijbelboek is getekend. Dat eenmaal dat volk van u door uw genade in mag gaan in de heilige stad, om u daar eeuwig te loven en te prijzen, om uw eeuwig welbehagen en uw onverdiende gunst. Heere, we danken u dat we elkaar ontmoeten mogen. U kent ons zoals we hier zitten en staan. U weet van degene die thuis moesten blijven en welke omstandigheden daar de reden voor zijn. We dragen allen aan u op die het moeilijk hebben, Heere. U kent zieken en chronisch zieken, mensen die lijden, zij naar lichaam of naar de ziel. U weet van degene die de gebrokenheid van dit leven aan de lijve ondervinden. Heere, wilt u ook op dit paasfeest vertroosten en ondersteunen. We denken aan degene die een gemis in hun leven ervaren, die kortere of langere tijd geleden aan het graf van een geliefde hebben gestaan, misschien wel meerdere geliefden. Wat kan het dan ook raken als juist op deze dagen, zo heel vaak in de prediking over graven en over de dood gesproken wordt. Geef, Heere, dat het evangelie van de opstanding dan toch vertroosten mag. En dat ook op die manier mag blijken dat u van ons en onze nood af weet. Heere, gedenkt u heel de gemeente, de broeders kerkenraadsleden die leiding geven aan dit deel van uw wijngaard, onze vriend en broeder dominee Kempeneers, die vanmorgen in Dordrecht het woord mag bedienen, zalf hem ook daar met uw geest, stel hem tot een zegen ook hier in de gemeente die u aan zijn zorgen hebt toebetrouwd. We bidden voor al uw knechten die deze dagen over het wereld rond erop uitgestuurd zijn om in navolging van de engelen in het graf en de vrouwen in Jeruzalem het leven van Christus aan zondaren te verkondigen. Heere, geef vrucht op dat werk. Breid uw rijk uit, totdat het eens volkomen zal zijn, als dat nieuwe Jeruzalem, de heilige stad, bij u vandaan uit de hemel zal neerdalen en de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En als het zover is dat Christus wederkomt, laat dan ook de prediking van deze dag eraan bijdragen dat we dan zonder verschrikken voor hem kunnen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, de dienst der offeranden vindt plaats. Wij zingen uit Psalm 102 en daarvan de versen 12 en 16. Dus zij is Heere naam geprezen en in Sion eer bewezen. Dus hoor elk de vreugdestem in het blij Jeruzalem. Wat er verder volgt uit 12 en 16 van 102. Thank you. gemeente, straks na de prediking zingen we uit Psalm 118, het negende vers. Waar onder andere wordt gezegd: ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven, Heeren, majesteit. 118 vers 9, straks na de prediking. En gemeente, op de tweede paasdag, zoals ook bij de andere heilsfeiten, zijn we eigenlijk gewend om een soort nabetrachting te houden op datgene wat ons ook in de achterliggende dagen is verkondigd. In dit geval de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. Maar ik wilde het vanmorgen eigenlijk met u hebben over een voorspel. In de muziek heet dat met een mooi woord een preludium, als er hier zijn die zelf een instrument bespelen of die van muziek houden, dan zal dat wel een bekend woord zijn. Preludium, dat betekent ook voorspel. Dat is soms iets wat mensen dan ook echt van tevoren heel goed voorbereiden en als compositie op papier zetten. Er zijn ook organisten die in een eredienst de gave van de improvisatie hebben en die dan voordat de gemeente instemt met een psalm een voorspel laten horen, wat als het goed is dan wel iets in zich heeft van de melodie en van de toonzetting die straks in die psalmversen te horen zullen zijn. Als het goed is, brengt een voorspel, een preludium, je in de goede sfeer, op de juiste toonhoogte, het zij om je mee te verootmoedigen met de psalmdichter die in het stof zich buigt, of juist om op de hoogte van de lofzang de Heere groot te maken. In de tekst die wij vanmorgen voor ons hebben uit Matteüs 27, daar zet God zelf in feite zo'n voorspel in. Als we lezen in de versen die ons zijn voorgelezen uit Matteüs 27, dat de hemel gaat reageren op wat zojuist op aarde is gebeurd. De Heere Jezus, aan het eind van zijn lijden gekomen, heeft tenslotte de laatste adem uitgeblazen. Daar reageert vanuit de hemel God de Vader op. Dat heeft aan de ene kant iets van een slotakkoord, als op de dood van de zaligmaker het amen klinkt van de Vader die het voorhangsel laat scheuren als een teken dat hij is genoeg gedaan, dat hij tevreden is met het offer dat vandaag is gebracht. Maar terwijl het aan de ene kant een slotakkoord is, is het aan de andere kant ook een voorspel. Een voorspel op de verhoging van de zaligmaker. En dat maakt het ook tot geschikte stof op deze tweede paasdag, als we in het woord van onze tekst lezen over graven die al op Goede Vrijdag opengaan, waaruit mensen opstaan die door Gods kracht uit de dood worden opgewekt. We gaan er samen op letten, gemeente, biddend om de leiding en de werking van de Heilige Geest, in de hoop dat de Heere ons tekstwoord wil gebruiken om ook ons op de juiste toonhoogte te brengen. Ja, om voor het eerst of opnieuw ook ons iets mee te delen van dat nieuwe leven dat ons deze dagen wordt verkondigd. Gemeente, we gaan dan samen luisteren naar onze tekstwoorden onder het thema het voorspel van de verhoging. Drie gedachten. Wat wij hier zien gebeuren is allereerst een preludium op Paas. In de tweede plaats een preludium op Pinksteren. In de derde plaats een preludium op de jongste dag. Het voorspel van de verhoging. Preludium op Paas, op Pinksteren en op de jongste dag. En het kan best zijn, gemeente, dat als u de tekst van morgen hebt horen voorlezen en als preektekst hebt horen afkondigen, dat u bij zichzelf gedacht hebt, dat is eigenlijk een tekst. Ik wist wel dat hij in de Bijbel te vinden was, maar ik heb er eigenlijk nooit een preek over gehoord. Er wordt ook zelden aandacht aan gegeven. En het is ook niet zo verwonderlijk, want het is een tekst die we maar één keer in het evangelie aantreffen. Marcus, Lucas en Johannes zwijgen over deze bijzondere gebeurtenis. En ook aan de hand van wat je dan in Matthäus er wel van leest, blijf je toch ook met bepaalde raadsels zitten en met vragen die ook na bestudering van de tekst niet allemaal beantwoord kunnen worden. Bijvoorbeeld de vraag wie dat nou eigenlijk geweest zijn die op Goede Vrijdag in die graven die opengesprongen zijn door die grote aardbeving, door God worden opgewekt en dan straks na de opstanding van de Heere Jezus uit die graven komen en zich in Jeruzalem aan allerlei mensen laten zien. Ja, het zijn, zegt de tekst, heiligen. Het zijn mensen die in hun leven Gods genade hebben leren kennen. Maar hun namen kennen we niet. We weten ook niet hoeveel het er geweest zijn. Al zegt de tekst dat het er wel velen geweest zijn. Maar wie het precies waren, staat er niet bij. Wat ze eigenlijk tussen vrijdag en zondag gedaan hebben, weet ik ook niet. Er staat bij dat de graven op vrijdag dus zijn geopend. Dat die lichamen zijn opgewekt, maar er staat in vers 53 bij dat ze pas op de derde dag, nadat Jezus opgestaan is, zich in de heilige stad hebben vertoond. En waar ze vervolgens gebleven zijn, dat vertelt Matthäus ons ook niet. Daar zijn wel gedachten over gegeven, ik kom daar straks ook wel op terug. Maar in onze tekstgemeente wordt het ons allemaal niet verteld. En het is wat dat betreft ook wel goed om door te geven wat Matthew Henry daarvan zegt in zijn bekende Bijbelverklaring. Hij zegt, het is niet zo uitvoerig beschreven als onze nieuwsgierigheid wel zou wensen. Maar daar is de schrift, zegt Matthew Henry, ook niet voor bedoeld. Ik hoop ook niet dat u de Bijbel zo leest of dat er jongeren zijn die daarvoor alleen maar bladeren in de Bijbel om antwoord te krijgen op nieuwsgierige vragen. De schrift is bedoeld om ons hart te raken. De schrift is bedoeld om ons voor de spiegel te zetten en ons met de nood van ons leven te laten vluchten tot die zaligmaker van Paas. Nee, we doen er goed aan om niet te blijven vragen naar wat er niet staat, maar om te letten op wat er dus wel geopenbaard is. En wat er staat in vers 52-53 is dus onderdeel van dat hele stuk wat net is voorgelezen. En ik zei net al, daarin reageert de hemel op wat zojuist op aarde is gebeurd. Voorhangsel scheurt. Maar terwijl daar in Jeruzalem in de tempel dat grote gordijn finaal door midden gaat, scheurt er ook op en rondom Golgotha het een en ander. Want er geschiet een grote aardbeving waardoor de rotsen scheuren en openspleiten. En dat heeft, zegt Matthäus, onder andere gevolgen op de begraafplaats van Jeruzalem. Die lag en ligt nog altijd buiten de stad. Als de zaak begint open te splijten, splijten ook de graven open. En uitleggen zij, en dat is alsof God zich op deze dag niet langer kan inhouden. Alsof hij het nu al duidelijk wil maken dat wat met Jezus gebeurd is en het lijden dat hij tot het einde toegedragen heeft, dat hem dat in zijn recht bevredigd heeft, dat de prijs van de zonde volkomen betaald is. Ook de tekenen die we hier vinden, gemeente, zeggen als het ware met Psalm 85: hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. De hitte van Gods gramschap is geblust. En Jezus gaat nog wel voorlopig het graf in. Jozef van Arimathea zal het lichaam aan het eind van Goede Vrijdag in die nieuwe grafkelder leggen. Maar het werk van de zaligmaker is al een volkomen werk. En daarom is de opstanding van de Heere Jezus ook al op Goede Vrijdag iets wat vast en zeker is. En daarvan spreekt om te beginnen dus ook dat teken van die andere graven die nu open gaan. Laten we eens een aantal dingen wat dat betreft in onze tekst onderstrepen. Er zijn een aantal woorden in vers 52 die veelzeggend zijn in dit verband. Dan denk ik bijvoorbeeld aan dat woord opgewekt. Vele lichamen der heiligen werden opgewekt. Dat is datzelfde woord wat ook van de Heere Jezus zal gelden op de dag dat hij uit het graf opstaat. Opgestaan, tegelijkertijd opgewekt als een teken, een zegel van Gods goedkeuring over het werk van de Zoon. Verkondiging, gemeente, dat dat werk door God goedgekeurd is. En het geloof van Gods kinderen mag het ermee eens worden. Genoeg te hebben aan deze zalig maken. Heeft u ook gezien dat in vers 52 ook dat andere Bijbelse woord gebruikt wordt? Die mensen die daar dus eerst begraven waren, hoe zijn ze daar terechtgekomen? Ja, ze zijn natuurlijk gestorven en vervolgens begraven. Maar voor dat sterven van deze mensen wordt dat bijzondere woord ontslapen gebruikt. Eerste keer trouwens in het Nieuwe Testament dat dat woord gebruikt wordt. En eigenlijk geeft het ook weer de manier waarop de Heere Jezus op Goede Vrijdag zijn geest overgeeft in handen van de Vader en de laatste adem uitblaast. Dat heeft ook iets van gaan slapen. Denk aan het laatste kruiswoord. Het kindergebed dat Jezus ooit van moeder Maria leerde bidden. In uw handen beveel ik mijn geest. Ook Christus, gemeente, is op Goede Vrijdag ontslapen. Calvijn zegt, hij gaat de dood niet in als gevangene, maar hij bevrijdt door zijn sterven degenen die door de dood gegijzeld waren. Vandaar preludium op paas. En vervolgens, let u ook eens even aan de hand van vers 53 op het moment waarop deze mensen uiteindelijk aan andere mensen zijn verschenen. Wel bijzonder dat ze dus op Goede Vrijdag het graf geopend zien worden, opgewekt worden. Maar Matthäus zegt er met nadruk bij, pas na zijn opstanding zijn ze in Jeruzalem aan allerlei mensen zich gaan vertonen. Maar vindt u dat in het licht van wat u gisteren is verkondigd ook niet gepast, gemeente? Stemt dat niet overeen met wat later Paulus in de eerste Korinthebrief zou zeggen? Christus die de eersteling is geworden van degenen die ontslapen zijn en van die hele stoet van mensen die mogen delen in het opstandingsleven, Daarvan is hij dan de voornaamste. Wie het belangrijkst is, loopt voorop in de stoet. Ieder in zijn orde, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. De eersteling Christus. En het moment waarop deze mensen in Jeruzalem gaan rondlopen, onderstreept dat. Hij is tenslotte het geheim van het feit dat mensen levend gemaakt kunnen worden. Ook de manier waarop ze trouwens vanaf zondag aan anderen verschenen zijn, zegt iets, gemeente. Het laatste woord van vers 53 gebruikt dat ook. Het woord verschenen komt weer helemaal overeen met de manier waarop het later met de Heere Jezus zou gaan. Ik stel mij voor dat u in de komende weken op weg naar hemelvaart en Pinksteren van uw eigen predikant misschien wel een of meerdere van die verschijningen van de heiland zult horen bepreken. Er staan er minstens 10 in het Nieuwe Testament beschreven. Maar hoe gaat dat als de Heere Jezus aan mensen verschijnt? Dat is nooit het gevolg van dat mensen hem zelf opzoeken, dat ze beter dan andere mensen rondkijken en ineens zeggen, kijk eens, daar loopt de Heere Jezus volgens mij. Nee, het gaat van hem uit. Hij gaat voor hen staan. Hij zoekt hen op. Hij verschijnt. En aan wie verschijnt hij trouwens? Ja, Jezus verschijnt na Pasen niet meer aan Caiaphas. Pilatus en Herodes hebben hem in dit leven niet meer teruggezien. Als Jezus na Pasen verschijnt, dan verschijnt hij aan degene die de zijnen zijn, aan zijn discipelen. Mensen met genade. En als we die lijn doortrekken, gemeente, mogen we misschien dan toch een vraag beantwoorden waar we eerst niks op konden zeggen. Maar als dat de manier is waarop de Heere Jezus na Pasen verschijnt, zou je dat dan ook niet van die mensen mogen zeggen uit onze tekst? Wie hebben ze opgezocht in Jeruzalem? Zou het niet zo gegaan zijn dat die mensen die zelf getypeerd werden als heiligen, mensen met genade, dat ze andere mensen zijn gaan opzoeken van wie ze geweten hebben. En dat waren, dat zijn ook mensen met datzelfde leven. En over leven gesproken, gemeente. Als je al deze dingen op een rij zet en ziet hoeveel overeenkomsten er zijn tussen de manier waarop deze mensen zijn opgewekt en wat ze daar vervolgens mee gedaan hebben en wat de Heere Jezus vanaf zijn opstanding heeft gedaan, dan mogen we daaruit nog een conclusie trekken. Deze mensen delen namelijk al op Goede Vrijdag, als een voorspel van Paas, in datzelfde opstandingsleven dat Christus zelf op die vroege Paasmorgen heeft ontvangen. Ik bedoel, deze mensen zijn op een andere manier opgewekt dan die mensen van wie u ook wel eens hebt horen vertellen, die door de Heere Jezus bijvoorbeeld zijn opgewekt, zoals het dochtertje van Jairus en de jongeling van Nain en later Lazarus van Bethanië. Mensen die iets heel bijzonders hebben meegemaakt, kinderen. Kunnen er maar een paar zeggen. Dat zijn mensen die 2 keer gestorven zijn. Maar dat opstandingsleven, degene waar Christus zelf de prijs voor betaald heeft, waar hij zelf op de Paasdag in gaat delen en waar deze mensen dan ook in hebben mogen delen, dat is een levend worden om nooit meer te sterven. Mogen we van daaruit dan ook van deze mensen het vermoeden uitspreken, gemeente, dat ze in dat opzicht misschien wel te vergelijken zijn geweest met een Henoch en met een Elia? Dan hebben we ook een antwoord op de vraag waar ze na hun verschijning in Jeruzalem gebleven zijn. Mensen die opgewekt zijn om vervolgens in de zaligheid bij God te mogen delen met hun lichaam en met hun ziel. De eerstelingen van een oogst die nog moet komen. Gemeente, er is nog één ding in dit punt van de preek waar ik uw aandacht voor wil vragen, en dat is wat Johannes in vers 53 zegt over de plaats waar ze na hun opstanding geweest zijn. Johannes had natuurlijk in dat vers ook over Jeruzalem kunnen spreken, maar zo zegt hij het niet. Hij heeft het hier heel nadrukkelijk, zo heeft de Geest het hem ingegeven, over de heilige stad. Die stad waar ze waarschijnlijk tijdens hun leven gewoond hadden, maar waar ze na hun overlijden uitgedragen moesten worden. Mensen die overleden zijn, u weet hoe de schrift daarover kan spreken, die zijn in een bepaald opzicht onrein. Die moeten buiten de stad dan op die begraafplaats een plekje krijgen, maar die kunnen geen deel meer hebben aan wat zich in die heilige stad afspeelt. Daarvoor zijn ze nu ongeschikt geworden. En nu komen deze mensen lopend vanaf de begraafplaats op een zeker moment de heilige stad weer in. Maar verontreinigen ze dan die heilige stad niet alsnog? Nee, want datgene wat ze vanuit de opstanding van Christus mogen ontvangen, gemeente, dat zorgt ervoor dat ze niet meer kunnen verontreinigen. Ik denk aan wat Paulus later zal schrijven over de vrucht van het werk van de borg. Overgeleverd voor onze zonden, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En wie daarin mag delen, gemeente, die krijgt toegang tot de heilige stad. U zegt, dominee, tot nu toe vind ik het allemaal wel mooi, en het is natuurlijk voor die mensen die dat hebben meegemaakt een bijzondere zegen geweest. Dat is inderdaad iets wat niet veel mensen meemaken. Het moet ook tot meerdere glorie van de zaligmaker geweest zijn, dat al bij voorbaat door de Vader hierin iets werd getoond van de vruchten van het borgwerk wat hij gedaan had. Het is voor de Heere Jezus groot, het is voor die mensen groot. Maar ja, nou zit ik hier op tweede paasdag in Barendrecht naar die preek te luisteren. Maar zeg eens, dominee, wat heb ik daar nou persoonlijk aan? Is dat nou ook iets voor ons vandaag, waar een mens vruchten van kan plukken? Gemeente, kennelijk is dat mogelijk omdat God ervoor gekozen heeft om ook dit onderdeel van Goede Vrijdag in het woord te laten opnemen. Ook deze versen vormen onderdeel van het evangelie dat bestemd is voor zondaren. Maar wat zegt dat dan voor een zondaar? Wat belangrijker is, hoe kan een mens daar dan zelf vandaag profijt van hebben? Delen in die zegen die kennelijk in de opstanding ligt opgesloten. Gemeente, dat kan omdat wat wij hier in onze tekst zien gebeuren niet alleen maar een preludium op Pasen is, maar ook nog op een ander heilsfeit. Tweede waar wij op gaan letten is namelijk, het is ook een preludium, een voorspel op Pinksteren. Een voorspel, want Pinksteren zelf zal nog een aantal weken op zich laten wachten in Matteüs 27. Dat zal nog ruim 7 weken duren. Maar dat dat gebeuren zal, staat net zo vast als de opstanding van de Heere Jezus op de derde dag Want Gods werk wordt voltooid, zijn raad zal bestaan. Die heilsfeiten komen eraan. En die geest wordt uitgestort. Om te doen. Om met dode zondaren te doen. Wat hier al wordt voorzegd. Ik haalde eerder in deze dienst al dat gezicht aan uit de profetieën van Ezechiël. Het dal van de dorre doodsbeenderen, waar een mens als Ezechiël wel bij kan gaan staan kijken, maar waarvan hij er zelf ook niet weet hoe dat nou ooit goed moet komen en hoe die beenderen tot lichamen kunnen worden en die lichamen weer mensen kunnen worden die op hun benen staan en die ademen en die leven. Dan moet de geest eraan te pas komen. Gemeente, van dat wonder van de levendmaking is onze tekst ook een spiegelbeeld. En denkt u weer even met mij mee. Want dan moeten we bij het begin beginnen, gemeente. Waar treft de Heilige Geest ons mensen aan als hij ons voor het eerst gaat opzoeken? Niet in de heilige stad. Niet op de plek waarvan je mag zeggen, daar woont God te midden van zijn volk. Nee, daar treft de Heer ons niet aan. Hij treft ons aan buiten het paradijs. En ik kan ook zeggen, hij treft ons aan op de begraafplaats. Want wij zijn van nature geen levende mensen. Wij zijn ook niet zoals Rome zegt en zoals de remonstranten denken. Mensen die wel wat ziek zijn en die je moet helpen opknappen. Nee, wij zijn wat Paulus in Efeze 2 van ons zegt. Dood in de misdaden en de zonden. Dat is geen prettige boodschap om te horen, maar het is wel een eerlijke boodschap. Net zoals de boodschap dat een mens ook niet moet proberen om die doodstaat van zichzelf uit te gaan verbloemen, om het een beetje mooier te maken, zoals iemand op een begraafplaats nog kan proberen om het graf waarin een geliefde is begraven nog een beetje wat aangenamer eruit te laten zien, een bloemetje erop, misschien nog een schoonmaakbeurt over de steen. Zo zou een mens van zichzelf natuurlijk met zijn eigen pogingen, met zijn eigen gerechtigheden kunnen proberen om zichzelf nog wat op te knappen. Maar het resultaat daarvan, zegt de schrift, is niet meer dan dat je een wit gepleisterd graf overhoudt. Het ziet er misschien prachtig uit, maar blijft een graf. En hoe wordt dat dan anders? Wat is nou de enige manier dat doden hun graf geopend zien worden en dat ze uit dat graf mogen opstaan? De enige manier vindt u in onze tekst. Dan moet een mens opgewekt worden. Dan moet in feite ook iets dergelijks gebeuren als wat de aanleiding was tot het openspringen van die gravengemeente. Weet u nog waar dat doorkwam, dat die begraafplaats ineens begon te schudden en dat de zaak begon te splijten en dat ineens de inhoud van die graven voor de omstanders zichtbaar werd? Dat kwam doordat er een grote aardbeving plaatsgevonden had. En nou heeft de mens op veel dingen in het leven invloed. Maar op zoiets als een aardbeving hebben we helemaal geen invloed. Dat is iets dat overkomt mensen. En soms zie je er de beelden van wat voor verwoestingen dat aan kan richten. En hoe ontredderd mensen zijn. Maar ze hadden het om te beginnen niet zien aankomen. En toen het kwam was er niks tegen in te brengen. Nou, dat is bij een aardbeving erg. En dat is in het geestelijk leven nou zo'n zegen, gemeente. Als de geest komt en je leven gaat omwoelen En ook heel eerlijk dat graf gaat openleggen. Maar dan is er niks tegen te doen. Gemeente, dan is de Heilige Geest er niet alleen maar op uit om dat graf open te leggen. Dan zou je zeggen, nou ja, dan wordt alleen nog maar meer zichtbaar hoe ellendig je eraan toe bent als een mens die geestelijk dood is. Maar die geest, gemeente, kon nog wat anders doen. Opwekken tot dat geestelijk leven dat uit God is. Het woord gebruiken om een mens levend te maken en hem te brengen tot datgene wat hij anders nooit zou doen. Namelijk zijn leven buiten zichzelf in Christus zoeken. Om dat wonder te beleven waarvan de evangelisten roemen en prijzen. Dat een iegelijk die in Christus gelooft niet verderft. Maar het eeuwige leven mag ontvangen. En als ik u nou zou vragen, gemeente, of u tot dusver iets van dat werk van de geest in uw leven herkent. Of u er iets van weet, van het onweerstaanbare van dat werk. Of u er iets van weet, van dat werk dat het openlegt, dat het laat zien. Hoe ben je er nou van nature in jezelf aan toe? Of je er iets van herkennen mag, dat die geest je niet in je doodstaat laat omkomen. Maar dat die vervolgens ook je ogen wil openen voor de heerlijkheid van Christus. Dan heeft u misschien voor mij een andere vraag om hem terug te stellen en te zeggen, dominee, als je daar wat van mag kennen, hoe komt dat dan aan het licht? Waar merk je dat nou aan? Mensen die opgezocht zijn, aangeraakt zijn, door de geest van God levend gemaakt zijn, wat gaan die mensen dan doen? Ze gaan doen wat ze hier in onze tekst doen. Ze kunnen in het graf niet blijven liggen. Anders gezegd, een mens mag in de zonde niet langer blijven liggen. Dat geeft in het leven van iemand die levend gemaakt is dan ook meteen de strijd aan, gemeente. Want een mens moet met de psalmdichter belijden, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Datgene waar je los van zou moeten komen, dat is iets wat je de hele dag aankleeft. Maar het verlangen is wel geboren en het besef is er iedere dag. Ik mag en ik kan in dat graf van mijn zonde niet blijven liggen. De Heere roept me tot een ander leven. Ik moet eruit. Uit datgene waarin ik vroeger in mijn dwaasheid mijn leven heb gezocht. En trek die lijn nog maar even door. Als ze dan uit dat graf gekomen zijn, die mensen, wat zijn ze daarna gaan doen? Nou, ze zijn in de heilige stad gekomen en zijn velen verschenen. En ik weet niet of ze bij de gelegenheid dat ze dan iemand opgezocht hebben, veel gesproken hebben, of dat ze misschien alleen maar zichzelf vertoond hebben. Het staat er dus weer niet bij hoe dat gegaan is, of het alleen een verschijning was, of dat daar een heel gesprek op gevolgd is. Maar alleen al het verschijnen van deze mensen is een getuigenis geweest van dat volbrachte werk van de eersteling. Zouden ze daar vandaag ook niet aan te herkennen zijn? Zouden ze daar ook na de paasdagen niet aan te kennen zijn, als je dan ook zelf in het leven dat je mag leiden ontmoetingen zult hebben, allerlei mensen tegenkomt? Zal het aan Gods kinderen te merken zijn dat ze levend zijn, dat ze een ontmoeting gehad hebben tijdens de paasprediking met een levende zaligmaker? En om nog één ding daarbij te zeggen, gemeente, heb ik net u ook verteld. dat wij ervan uit moeten gaan dat die mensen die in Jeruzalem zijn verschenen, dat die net als de Heere Jezus daarbij vooral hen op het oog gehad hebben die hetzelfde leven kennen. Ik vraag maar weer aan degenen die in de gemeente genade mogen kennen, maar dat is in uw leven toch ook zo. Je hebt met allerlei mensen contact. En ik hoop ook dat het uw wens is om aan allerlei mensen iets te kunnen doorgeven de komende tijd van wat u op deze dagen in de kerk hebt ervaren. Maar het is toch waar. Waar trekt je hart nou vooral naartoe? Wat geeft nu het meest aangename contact als je met een ander die dezelfde taal spreekt herkenning mag hebben van datzelfde leven dat de Heere je allebei gegeven heeft en samen de Heere groot mag maken voor zijn eenzijdige, opzoekende zondaarsliefde? Nee, wat dat betreft geeft de tekst onderwijs over hoe de Heilige Geest het in ons leven Pinksteren wil maken, wat daar het gevolg van is. Maar u voelt wel aan, gemeente, in de richting van Gods kinderen wordt hiermee ook een appel uitgesproken om aan de hand van wat er met deze mensen gebeurt jezelf ook weer te laten aansporen. Want misschien had je wel weer de neiging om door je eigen schuld in de zonde te blijven liggen, om als het ware weer terug te vallen en weer neer te leggen liggen in dat graf waar de Heere je uitgehaald had. Als mens aan zichzelf overgelaten wordt, is die ook na ontvangen genade nergens te goed voor. Klinkt opnieuw het appel, gemeente. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn. Niet beneden in dat graf. Maar kom eruit. Bid de Heere of hij dat leven dat hij je geschonken heeft, of hij je dat ook iedere keer wil doen ervaren. Ook in het getuig van de opstanding. Van de zaligmaker. Hebben we tot dusver ook in punt 2 van de preek niets herkend? Dan is het voor u hoog tijd om een aantal versen van Psalm 119 te gaan meezingen en meebidden, gemeente. Wordt het daar dan geen tijd voor? Als je gehoord hebt wat er met de Heere Jezus gebeurd is en wat zijn opstanding allemaal in zich heeft en wat dat dan in het leven van andere mensen voor vruchten mag dragen. En als je moet zeggen, en nou sta ik er nog helemaal buiten en ik ken er nog helemaal niks van, wordt het dan geen tijd om met die dichter te zingen, Heere, gun gij leven aan mijn ziel. Pas dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Of om met een ander vers van diezelfde dichter te zingen, Heere, nou heb ik het weer gehoord en mag ik er dan ook heel ootmoedig en eerbiedig om vragen. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. En laat het daarbij tot troost en bemoediging zijn dat u aan iedere preek die u de afgelopen dagen gehoord hebt, hebt kunnen merken dat we met een God te maken hebben die erop uit is dat u die dingen gaat vragen. Ook in dat opzicht geldt het, gemeente. Wij beginnen niet met zoeken. Wij beginnen niet met vragen. Wij zijn niet de eerste die besef hebben van onze nood en die daarom met die nood tot God gaan om te kijken of God over te halen is tot barmhartigheid. Alles wat u van Christus is verkondigd, gemeente. En achter Christus reist daar de Vader op. En dat welbehagen dat God heeft in de zaligheid van zondaren. Het moedigt zondaren aan. Om te vragen om wat ze niet missen kunnen. Om te pleiten op wat God zelf beloofd heeft. En dat is ook het werk van de levendmakende geest. Dat is vruchtbaarder, gemeente, dan het blijven opknappen van je eigen graf. Nee, wij moeten het verwachten. En daar de vinger bij leggen. Bij dat volbrachte werk van hem die het graf kon verlaten. Gemeente, zo is zo'n onbekende tekst toch nog veelzeggend, vindt u niet? Als het gaat over wat daar allemaal in voorzegt en in voorspeld wordt. Van wat er met Jezus op Pasen zou gebeuren. Van wat er 50 dagen later met zijn geest op Pinksteren zou gebeuren. Ga ik in de derde plaats nog een stap verder. Want wat dus op Pasen letterlijk gebeurt is graven die opengaan. Wat vanaf Pinksteren geestelijk mogelijk is. Geestelijke graven gaan open. Doden staan op tot een nieuw leven. Gemeente, dat zal eenmaal volkomen werkelijkheid worden. Op wat wij dan noemen de jongste dag. Een dag die allerlei kanten zal hebben, maar als het over deze dingen gaat, zeggen we, wat zal dat iets onvoorstelbaars zijn, dat dan Christus inderdaad de eersteling blijkt te zijn van degenen die ontslapen zijn. En dat niet maar een paar mensen van de begraafplaats van Jeruzalem terugkomen lopen, maar dat dan dat hele volk wat bij Christus hoort, dat nieuwe leven in zich zal voelen. Als datgene in vervulling gaat waar de brieven van zingen. Alzo zullen wij altoos bij de Heere zijn. En dat de ontslapenen en de mensen die nog over zijn, elkaar samen voor Gods troon zullen ontmoeten. Dat zal een ontzaggelijk wonder zijn, gemeente. Nogmaals, als we denken aan het dal vol dorre doodsbeenderen. Als je die stof uit Ezechiël leest, dan denk je al, hoe kan dat? Allemaal chaos in dat dal. Beenderen waarvan niemand meer zou kunnen zeggen, en dat been hoorde bij die schedel en die wervel hoorde bij die rib. Alles door elkaar in één grote wanorde. En het is zo doods als wat. Dat Gods almacht in staat is om dan allereerst in die wanorde orde te brengen. En vervolgens de mensen met hun complete lichaam op hun benen te laten staan. Die God die het in de schepping kon om uit de aarde die woest en ledig was leven voort te brengen. Hij kan het straks op de jongste dag ook. Maar wat een ontzaggelijke werkelijkheid, gemeente. Wat een onvoorstelbaar wonder. Dat dan ook graven zullen opengaan. En misschien dat er niet eens meer een steen op staat. Omdat het graven zijn van mensen uit lang vergeten tijden. Uit culturen die al eeuwenlang vergaan zijn. Maar God weet ze te vinden. Hij weet ook diegenen te vinden die zich mede hierom hebben laten cremeren, omdat ze dachten, nou, dan moet ik nog zien of iemand ooit in staat is om die as die is weggebaaid of over de zee is uitgestrooid, om die nog terug te halen en om me weer op mijn benen voor mijn rechter te stellen. God weet ook diegenen te vinden, en ik heb daar op mijn geboortedorp verschillende van gekend vroeger, die bij een of ander ongeval of een scheepsramp op zee in de golven verdwenen zijn. En waarbij het voor de familie een van de grote, een groot verdriet geweest is, dat er niet eens meer een graf kon worden gegraven om een lichaam van een dierbare daar in de laatste zorg te bieden. En ze altijd zijn blijven vragen, waar zou onze vader, waar zou onze zoon daar ergens in de zee gebleven zijn? God stelt ze allemaal op hun benen, gemeente. Straks, Openbaring 20 zegt dat,
dan staan de doden groot en klein allemaal voor de grote witte troon. En dan? Dan zal niet alleen Openbaring 20 werkelijkheid worden. Mensen die weer opstaan en mensen die dan vervolgens geoordeeld zullen worden. Maar dan zal ook dat hoofdstuk in vervulling gaan waar we ook een klein stukje van gelezen hebben net. Openbaring 21. En ik weet niet of u zelf die lijn al doorgetrokken hebt. Maar als Johannes aan het eind van de openbaring de nieuwe schepping aanziet breken en het nieuw Jeruzalem uit de hemel bij God vandaan op de aarde neerziet dalen, u weet toch wel als bijbellezers op welke manier hij dan dat nieuw Jeruzalem omschrijft. Ik zag, zegt Johannes, de heilige stad. Maar dat is een plek waar zondaren niet thuis horen. Dat is een heilige, reine, heerlijke plek waar God woont, waar de engelen zijn, maar waar een mens, een kind van Adam, niet thuis hoort. Overal waar dat kind van Adam rondloopt, laat hij vlekken achter. Overal waar hij aan zit, bezoedelt hij de dingen. Mensen horen niet thuis in de heilige stad. Johannes weet er ook wel van, dat er zullen zijn die dan op die jongste dag te horen zullen krijgen dat ze buiten moeten blijven. Buiten zullen zijn die verontreinigen, die gruwelijkheid doen, die de leugen spreekt. Er zullen er buiten staan, buiten de heilige stad, buiten de paarlenpoorten, die nooit hun voeten zullen zetten op de gouden straten. Maar ik las ook iets anders. Over zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. Hoe kunnen zondaren door een van die 12 poorten dan ooit toegang krijgen tot de heilige stad? Precies op dezelfde manier, gemeente, als waarom het mogelijk was dat de mensen uit onze tekst Jeruzalem binnen konden gaan. Ze waren niet meer dood. Ze waren niet langer onrein. Ze deelden in de levenskracht en in de rechtvaardigmaking die Christus voor hen aan het kruis verworven had. En daarom zal het centrum van dat nieuwe Jeruzalem, gemeente, ook gevormd worden door hem van wie licht zal uitstralen als van een kaars. Het lam als stralend middelpunt van de nieuwe schepping. Zijn werk was het immers die het geheim vormde voor het toegangsbewijs van de volken die zalig worden. En u voelt aan dat als we dan het eind van de preek naderen, dat we dan bij de ene vraag weer uitgekomen zijn die u waarschijnlijk wel iedere zondag gevraagd zal worden. De grootste vraag. Hebt u een levende band aan de levende Christus? Mens kan allerlei vragen stellen, gemeente. Ik zei al eerder, ook uit nieuwsgierigheid of om andere redenen. Mens kan zich met zoveel dingen bezighouden. Maar laten we elkaar nu aan het eind van de paasdagen bij die vraag nog één keer bepalen. Kent u hem? Kent u hem zoals hij u verkondigd is? Niet alleen gestorven, maar ook opgewekt. Niet alleen de betalende borg, maar ook de koning van het leven. Ken je hem? Kun je ook vertellen hoe je hem hebt leren kennen? Waarom hij waarde voor u kreeg? Wat die geest u heeft laten zien, zodat er ruimte in je leven kwam voor Jezus Christus en dien gekruisigd en dien opgewekt. Met het, dat is wat nodig is om de troost ook van het laatste stukje van de schriftlezing te mogen ervaren. Dat je zegt, nu is de eersteling opgewekt. Er zijn mensen bij wijze van voorspel opgestaan, hun graven uitgekomen. Daar ligt een belofte in van wat heel Gods volk straks mag gaan meemaken. Gemeente, dat is tot bemoediging van die mensen met die strijd, weet u wel. Die soms zoveel met zichzelf te stellen hebben. Die soms zo vertwijfeld kunnen zijn. Heb ik me niet vergist en heb ik wat ik moet hebben? Als u Christus mag omhelzen door het ware geloof. Ik noem het maar weer met een psalmvers. Je kan onderweg door dit leven op allerlei manieren aangevochten worden en bestreden. Maar een ieder van hen zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Een ieder van hen. Nogmaals, er zullen er op de jongste dag ook te horen krijgen. Het gaat niet. Met alles wat je gedaan hebt, met alles wat je gedacht hebt, met alles wat je geprobeerd hebt. Maar je hebt verzuimd om je lot in handen te leggen van de zaligmaker. Gemeente, dat is een diep aangrijpende werkelijkheid. Hè? U kent dat boekje van dominee F. Bakker, van de gebeden die hij behandelt en waarbij hij ook iets zegt over mensen die dan op die dag, als ze oog in oog met de rechter staan, ook eens een keer voor het eerst in hun leven gaan bidden. Heel aangrijpend. Bakker noemt dat het onverhoorde gebed. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Ik dacht, dat is eigenlijk bidden om het omgekeerde van wat er in onze tekst gebeurt. Daar springt onder Gods almacht de grond open. Worden de graven blootgelegd. En die mensen op de jongste dag bidden of ze begraven mogen worden. Desnoods onder het vallend puin van het rotsgebergte. Gemeente, de Heere is erop uit dat wij vandaag gaan bidden. Gebeden die vandaag gedaan worden, die worden nog wel verhoord. Niet als je ze tot de bergen richt en tot de heuvelen, maar als je mag opzien naar hem die wil horen om Jezus wil. En het is waar, dan moet een kind van God ook nog een keer sterven. Wat dat betreft zijn die mensen uit Matteüs 27 natuurlijk net zo'n uitzondering als Henoch en Elia. Maar wij moeten ook, als we al opgewekt zijn uit het zondegraf, nog wel een keer sterven. Maar klamp u dan vast, kind van God, aan wat daar van uw sterven gezegd wordt in onze tekst. Sterven van kinderen van God, dat is een vorm van in slaap vallen, zegt de Bijbel. Gaan slapen, ontslapen in de hoop en in de wetenschap. Ik word een keer wakker. Ik zal aan de andere kant van de dood mijn ogen opslaan. En de eerste die mij in mijn ogen zal kijken, is mijn zaligmaker. Dan zie ik nog wel de poorten van de dood voor mij opdoemen. Maar achter de poorten van de dood mag ik door het geloof de poorten van het nieuw Jeruzalem zien. En ziende op mijn getrouwe zaligmaker, van wie ik in leven en sterven het eigendom mocht worden, mag ik het bij voorbaat zingen. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven Heeren majesteit. Amen. eindigen met dankzegging. Heren, wij danken u voor een boodschap van hoop voor hopelozen. U brengt in de bediening van het woord een bezoek aan begraafplaatsen. Uw geest wil dat woord van de levensvorst toepassen door graven te openen, eerlijk en ontdekkend. Maar hij wekt ze op tot het nieuwe leven. Jij roept tot de zaligheid. En vervolgens moeten ze uit hun zondegraf komen om getuigen te worden van Christus die hun leven is. Heren, we hebben het gehoord. We hebben gehoord wat voor perspectief dat leven heeft. We moeten nog wel sterven. Maar eenmaal zullen de poorten der gerechtigheid niet voor uw kinderen gesloten zijn. En dat dankzij dat lam. Heren, wilt u geven dat wij door uw Heilige Geest allen tot Christus worden gebracht en aan hem verbonden. Dat de Heere Jezus onze enige toevlucht zal zijn in leven en in sterven. Dat de kracht van zijn opstanding ook zijn werk mag doen na de paasdagen die we nu afsluiten. Heere, dat zaad dat gestrooid is in allerlei diensten, het wacht op uw zegen. Laat het dan zijn tot bekering, tot vermaning, maar ook tot vertroosting en bemoediging in het strijdperk van dit leven. Laat het zijn tot heiligmaking van uw kinderen, om eenmaal als een reine bruid in die Godstad te worden binnengeleid. Hoor ons om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen.
84, 5 en 6.
gemeente, gaat thans heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
grens. Ik heb het